Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Op deze kroningsdag van de Heere Jezus heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 47 vers 1. Juicht, o volken, juicht. En ook vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. De verzen 1 en 3 van Psalm 47. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 66 en daarvan de verzen 1 en 8. Juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. 1 en 8 van Psalm 66. Psalm 97 en daarvan de verzen 1 en 7 zingen we nadat we ons geloof hebben beleden. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Onze God is koning. Ook het zevende, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. We zingen het eerste en het laatste vers van Psalm 97, nadat wij ons geloof hebben beleden. En wij beleiden vanmorgen ons geloof met de woorden van vraag en antwoord 49 uit de Heidelbergse Catechismus, die over de hemelvaart gaat. En dan wordt ons gevraagd, welke betekenis heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Dat is een heel persoonlijke vraag. En dan komen er drie antwoorden. Ten eerste is hij in de hemel onze pleitbezorger, onze advocaat, voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede hebben we in hem ons vlees in de hemel tot een betrouwbaar onderpand, dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. En als derde zendt hij van zijn kant ons zijn geest als onderpand, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader. U die in de hemel woont en troont, de aarde hebt tot een voetbank voor uw voeten. We komen tot u op deze hemelvaartsdag. Waarop we stilstaan bij het wonder dat de zwaartekracht uw Zoon Jezus Christus niet hier wist te houden. Maar hij zijn plaats weer in heeft genomen aan uw rechterhand. Om koning te zijn. Om te heersen. Over heel het al. Heere God, we danken u dat we zo'n koning mogen hebben. Van wie we ook al hebben mogen zingen. In alle toonaarden. Onze stem mochten verheffen en zo stem geven aan de heerlijkheid van wie hij is. Maar ook hebben we beleden wat dat nu voor ons betekent. Wat dat voor zin heeft, wat voor nut het heeft voor ons. Dat de Heere Jezus niet meer onder ons is, maar regeert en zit aan uw rechterhand. Heere God, we hebben van Pinksteren gehoord. Dat duurt nog een dag of 10. We hebben gehoord dat uw Zoon een plaats bereidt. Hoewel wij nog leven en wandelen op deze aarde, is hij bezig met voor ons een plaats te maken. Omdat in uw huis vele kamertjes, vele woningen zijn. En al zijn werk is op aarde volbracht. En hij houdt het u voor, Vader, telkens weer. We danken u dat we mogen gedenken en stilstaan. Wil daartoe ook onze gedachten en onze harten gevangen nemen, zodat we erbij zijn, niet alleen lichamelijk, lijfelijk, maar met hart en ziel betrokken op uw dienst. Wil ons helpen om te luisteren, om te spreken, het orgel te bespelen en te zingen. En geef ons op dit moment van rust ook te merken dat u het bent die voor ons zorgt in alles. Tegelijkertijd bidden we u ook voor al die gruweldaden die in de afgelopen dagen weer zijn voltrokken. Zoals in Manchester en in Indonesië, waar zoveel mensen om het leven kwamen. En waarom? Heere God, wees daar in het verdriet, in het gemis. En wil laten merken dat u koning bent. En dat alle menselijke pogingen om een greep naar de macht te doen of om angst te zaaien, tot niets gedoemd zijn. Geef, Heere God, dat we merken dat we alles aan u hebben. Dag in, dag uit. En geen dag zonder u kunnen. We bidden het daarom van u. Niet omdat wij dat waard zijn, maar in afhankelijkheid en kleinheid. In de vergeving ook van het feit dat we het wel eens vergeten dat u koning bent. En dat u regeert en dat u er blijft en dat u niet van de troon te stoten bent, vergeef het ons, o God, om Jezus wil. Amen. Ik wilde met u twee gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. Eerst het hemelvaartsevangelie uit Handelingen 1... en daarvan de versen 6 tot en met 12. En vervolgens het tekstgedeelte uit de Hebreeënbrief. Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 28. Eerst enkele versen uit Handelingen 1. De versen 6 tot en met 12. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen aan Jezus: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem van de berg, die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Tot zover het hemelvaartsevangelie uit Handelingen 1. Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 28. En dan lezen we, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond van God, dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen stilstaan vanmorgen bij vers 24 uit Hebreeën 9, waar we lezen, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Voor we dat met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen uit op toonhoogte 410. Heren der heren, koning der koningen, op toonhoogte 410. Gemeente des Heren, een wolk nam hem weg van voor hun ogen. Dat is hemelvaart, zo vertelt Lucas het in de handelingen van de apostelen. Hemelvaart, dat belemmert je als het ware het uitzicht. En hoe langer de discipelen naar de hemel stonden te staren, des te minder zicht kregen ze op de grote dingen en op zijn rijk. En daarom mogen de discipelen eigenlijk die engelen wel bedanken dat ze hen op een ander spoor hebben gezet. Niet meer langer starend naar boven, maar blikkend in de wereld. Want daar lag vanaf dat moment wel een taak voor hen. In het hier en nu, dat had Jezus hen ook gezegd. Zo moest het gebeuren. En zo is het ook gegaan. Het valt me altijd weer op bij het lezen van de Bijbel en dan met name de geschiedenissen van na Pasen, dat de discipelen zo gehoorzaam zijn geworden. Voor Pasen en voor Goede Vrijdag, dan had de Heer Jezus al zo vaak ook wat gezegd, maar dat waren ze dan weer vergeten. Of dat deden ze gewoon niet. Ze gingen hun eigen gang. Het bleef niet bij hen hangen. Het bleef hen niet bij. Maar God bleef gelukkig wel bij hen. Na Pasen is er meer gehoorzaamheid. Want na Pasen, dan moeten zij verder zonder Jezus Christus. En na Pasen zal het ook niet meer zo lang duren of ze zullen zonder Jezus zijn. En met name in het evangelie van Johannes, en daar hebben we in het voorjaar ook verschillende keren van gehoord, met name in het evangelie van Johannes is het Jezus geweest die daar telkens weer alvast van tevoren op heeft gewezen. En zijn discipelen er als het ware op heeft voorbereid. En dan wordt Jezus weinig strobreed in de weg gelegd. Als Jezus na Pasen richting hemelvaart gaat, dan is er geen Petrus op zijn pad die ineens tegen hem zegt van, ho heren, dat zal niet gebeuren. En dan zijn er ook geen zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus, die strijden om een ereplaats. De een rechts, de ander links van de Heere Jezus. Nee, na Pasen is daar steeds weer dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En van daaruit hebben ze te werken, aan het werk te gaan. Dat is het een en het al geworden. Ook nu nog steeds. Nu Jezus er niet meer is. We weten hoe ze allemaal de Heer Jezus alleen hebben gelaten. Hoe ze nog niet 1 uur samen met hem wakker konden blijven en konden waken. We weten hoe ze destijds niet eens bij zijn kruisiging aanwezig waren. En we weten ook hoe ze met de deuren gesloten zaten en zich van de buitenwereld hadden afgezonderd uit angst. Maar hier, Handelingen 1, zijn ze er met z'n allen getuigen van dat hun Heer en Meester ten hemel vaart. Dit hadden ze nooit meegemaakt. Dit kon eigenlijk niet. Maar Jezus had het hen wel verkondigd. Hij had hen goed voorgelicht. En nu hebben ze blijkbaar wel geluisterd. En met grote blijdschap keren ze dan ook terug naar Jeruzalem, zo schrijft Lucas in zijn evangelie. Ja, het zal wel geweest zijn voor die discipelen, want dan moeten ze alweer met zo'n vreemd verhaal in de stad aankomen. Eerst zeggen dat hun meester is opgestaan uit het graf. Hij leeft. En nu dit. Hij is nu ook nog naar de hemel gevaren. Ze gaan niet achter gesloten deuren zitten. Ze gaan nota bene naar de tempel toe, lovend en dankend. Ja, ze gaan naar de tempel toe. Maar eigenlijk heeft die tempel afgedaan. Dat merken we aan onze tekst van morgen uit de Hebreeënbrief. In Hebreeën 9, en voor wie meegeluisterd, meegelezen heeft, die heeft dat opgemerkt, dan gaat het over het offer van Jezus, dat volmaakt is. In het Oude Testament, daar lees je herhaaldelijk over offers en allerlei rituelen en allerlei plichtplegingen die er in de tempel en in de tabernakel plaatsvonden en moesten plaatsvinden. Maar met Christus is daar een hele verandering gekomen. Is er als het ware een punt gezet. Toen God zijn eigen kind, zijn eigen zoon, Jezus Christus, overgaf in de handen van de zondige mensen, om hem als lam van God naar de slachtbank te leiden, is er verandering gekomen. Oh, natuurlijk, we weten dat Jezus verschillende keren, vele keren, in de tempel is geweest. Die schuwde hij niet. We kennen ongetwijfeld de geschiedenissen uit Lucas 2. Eerste keer dat Jezus in de tempel is, ligt hij daar in de armen van die oude Simeon. En die met dat kind op de armen een lied begint te zingen. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En even later in datzelfde hoofdstuk, Lucas 2, is Jezus al 12 jaar oud. En dan vinden ze vader en moeder hem in de tempel. En dan heeft hij een soort examen afgelegd. Voor de wijze Joden, de schriftgeleerden, de overpriesters. 3 dagen zijn ze hem kwijt geweest. En nog een andere bekende geschiedenis, dat Jezus op het tempelplein de tafels omvergooit van de verkopers en de wisselaars met geld. En nou laat de schrijver van de Hebreeënbrief duidelijk merken, dat was een tempel en die was met handen gemaakt. Met andere woorden, uiteindelijk was dat mensen. Werk. Tijdelijk. Breekbaar. Afbreekbaar ook. En in dat heiligdom is Christus als hoge priester ingegaan. Maar dat was niet het heiligdom met handen gemaakt. In de hemel. Als Jezus in de tempel kwam in Jeruzalem, let dan maar op, dan heeft hij een aantal keer gewezen op zijn vader. Op zijn vader in de hemel. Maar na zijn opstanding heeft die tempel in Jeruzalem afgedaan. Christus heeft wat anders, wat beters, nee, eigenlijk het enig juiste te bieden. Kinderen in de kerk die weten dat waarschijnlijk wel wat er gebeurde bij de Joden op Grote Verzoendag. Dan ging de hoge priester, die man met die hoge muts op en dat soort toetsenbord op zijn buik, bestaande uit 12 prachtige edelstenen. Elke stam had een steen. Op Grote Verzoendag ging die hoge priester achter het gordijn, dat het heilige van het heilige der heiligen scheidde. En dan ging hij dan heen met een schotel bloed om dat te sprenkelen op het deksel van de ark. En dan was de verzoening geschied. Dan waren de zonden van het volk bedekt. Dan kon God ze niet meer zien. Bloed erover. Maar waar je vaak overheen leest, en dat staat ook in dat hoofdstuk van de Grote Verzoendag, in Leviticus 16, vers 13. waar je vaak overheen leest, is dat die hoge priester, voordat hij dat allemaal ging doen, eerst in dat heilige der heiligen een soort rookgordijn aanlegt. De nevel van het rookwerk moest ook het verzoendeksel weer bedekken. En de hoge priester die zou dan niet sterven. Als het ware in een waas gehuld, moest de hoge priester voor God verschijnen. Om die verzoening teweeg te brengen. Hij moest God uit de ogen blijven. Waarom? Nou, God zien betekende immers sterven. Een rookgordijn. Een walm. Een wolk nam hem weg van voor hun ogen. Terwijl de grote hoge priester Jezus Christus ingaat in het heiligdom, hoeven zijn discipelen en hoeven wij net zo min nog verder te kunnen kijken. We mogen erop vertrouwen, blindelings, dat hij zijn werk goed zal doen en goed gedaan heeft. En daar gaat Jezus, hemelvaart. En wie weet wat hij gaat doen, die kan enkel en alleen maar daar blij over zijn. En keer op keer God de lof toebrengen. De Heer Jezus Christus, die houdt zich niet langer op in of bij de tempel in Jeruzalem. Daar heeft hij niks meer te zoeken. Hij is de weg naar het hemelse heiligdom ingeslagen. En dat komt er niet zo uit in onze vertalingen, maar in de taal waarin de Hebreeënbrief geschreven is, in het Grieks, staat het woordje niet in vers 24 helemaal voorop. Met nadruk. Gelukkig staat er niet dat Jezus ingegaan is in een heiligdom dat met handen gemaakt is. Nee, dat niet. Absoluut niet. In de hemel zelf. Die onderscheiding die wordt wel meer gebruikt in de Bijbel. Dat het volmaakte gesteld wordt tegenover het handgemaakte. Het volmaakte, eeuwige, met het tijdelijke vergeleken tegenover. Nou, wat er vanaf dat moment nog gebeurt in de tempel in Jeruzalem, heeft ooit iemand eens gezegd, dat is alleen maar geknoei met bloed geweest. Men wilde kosten wat het kost toch doorgaan. En uiteindelijk is er in 70 na Christus een punt definitief achtergezet. Want Gods offer in Jezus Christus is volbracht. En Gods offer in Jezus Christus is voldoende. Genoeg. Klaar. Mooi. En dat gaat Jezus nu bij zijn vader presenteren, zou ik willen zeggen. Dat is hemelvaart. Het doel van zijn gaan, ingaan in de hemel, dat wordt hier omschreven als het verschijnen voor Gods aangezicht voor ons. Voor jou. Voor u, voor mij, voor ons. Er is vast wel eens iemand flink boos op je geweest. Zo boos dat hij tegen je zei van, en verdwijn nou maar uit mijn ogen, ik wil niet meer zien. Meestal komt dat wel weer goed. Maar nu even niet. Huppatee, weg. Kun jij God onder ogen komen? Durft u God onder ogen te verschijnen? En ik? Kijk, als wij Gods aangezicht zoeken, zo noemen we het bidden wel eens op een deftige manier. Dan doe je dat ook in het gebed, met schroom, met gesloten ogen, gevouwen handen. Ja, dat komt omdat ik onaf, omdat ik onheilig ben en me wend tot God die eeuwig is en af is, waaraan niets tekort schiet. Dat komt omdat ik van huis uit door God goed geschapen ben, tof, gaaf. Maar al gauw leek ik nergens meer op. Kijk, zonder verschrikken is het niet meer mogelijk om zomaar voor de Heere God te gaan staan. God onder ogen te komen. Maar dat wil niet zeggen dat God mij ook uit het oog verloren is. Helemaal niet. God dank niet. En daarom zien we juist weer het belang van het werk van de Heere Jezus Christus. We zien zijn werk als het ware telkens weer oplichten. Voordat hij God weer onder ogen komt, heeft hij zijn werk volbracht. En daarom kan het zo gezegd worden dat hij voor ons, dat wil zeggen ons ten goede, ten gunste van ons, voor God, voor Gods aangezicht verschijnt in het voordeel van ons. Zonder Jezus Christus en zonder zijn werk, dan, ja, dan ontmoet ik een God die me met recht van de hand wijst. Gelovend in de Heere Jezus Christus, achter hem aangaand in het geloof, kan ik het met een Paulus uitjubelen en zingen: wie is het die verdoemd? Wie is het die wegvaagt? Wie is het die zegt: uit mijn ogen, ik wil nooit meer zien? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Is dat verdrukking of zijn dat aanslagen? Is dat benauwdheid, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard of ziektes of noem alles maar op. Zoals er geschreven staat, want wij worden omwille van u de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar nee, in dit alles zijn wij, om Jezus wil, meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. In dat ene woordje, het zijn eigenlijk twee woorden, voor ons. Daarin zit eigenlijk alles verpakt. Daarin ligt alles opgesloten. Hij voor mij. En daarom mag je ook Hemelvaartsdag vieren. En daarom mag je beseffen dat er ook werkelijk blijdschap mag zijn. Niet de offers die ik breng, niet de inspanningen die ik me getroost, niet de tranen die ik stort, Christus alleen. Triomferend en triomfantelijk gaat hij zijn vader tegemoet. En Jezus Christus hoeft niet uit zijn ogen te gaan. Jezus Christus kan zijn vader onder ogen komen. En zeggen: Vader, ik heb het volbracht. Ik heb voldaan aan de eis, aan de taak die u me op de schouders had gelegd. Jezus is in de hemel voor ons. En als het ware vraagt hij ons om dan daar ook telkens op te letten. En dat in je achterhoofd te houden en je te bedenken: En van daaruit ook verwachtingsvol te zijn. Ach, je bent er wel achter. Hier beneden is het niet. Maar ik mag wel hier beneden bezig zijn met het oog. Met het oog op boven. Letterlijk en figuurlijk. Met het oog op boven. Als je heel eerlijk bent, hè, dan moet je misschien wel tegen elkaar zeggen van, tjoh, wat hebben wij vaak onze ogen terneergeslagen. Wat lopen we vaak naar beneden te kijken. En wat zie je dan? Niet zoveel. Je eigen voeten misschien. En nog een cirkel van een paar meter daaromheen. Of een halve cirkel. Je kunt niet achter je kijken. Maar je mag eens wat meer je hoofd opheffen. Om je heen kijken. En met het oog op boven leven. Er is alle reden om te vieren, om te gedenken, om te danken. Het werk van Jezus Christus is immers volbracht. En daarmee is hij voor zijn Vader verschenen. Dat was het voorbereidende werk. En nu is hij bezig met het plaatsbereidende werk, de stoelen klaar te zetten. Want in het huis van zijn Vader is ruimte genoeg, kamers genoeg. Want eenmaal komt Jezus weer terug. Opnieuw die wolk van de hemel. En dan kunnen we God zien. Dit alles wat Jezus gedaan heeft, dat is eenmalig geweest, dat herhaalt zich niet. Christus blijft niet aan het opofferen. Christus hoeft niet telkens opnieuw aan het kruis. Een hoge priester die deed dat elk jaar wel op die grote verzoendag. Dat eenmalige. En dat maakt het gedenken daarvan. Een heel je leven tot een feest. Een blijde gebeurtenis. Tegelijkertijd moet je elkaar daar maar ook vaak op wijzen. Want ik vergeet het nog wel eens. Dat het een serieuze zaak is. Het is niet maar even hemelvaartsdag gevierd te hebben. Die hemelse Christus. Die wil hemelsgezinde christenen. Die naar boven kijken. Die meer zien dan dat we in de wereld om ons heen zien. Die niet verziende zijn, maar die verder zien. Uitzien. Die kijken met ogen van geloof. En die weten en zich daarvoor niet schamen en het durven belijden. Mijn thuis is elders. Ik word boven verwacht. Jezus is er geweest, hier op aarde, zijn werk volbracht. En eenmaal zal hij er weer zijn. Ja toch, dat is een blij vooruitzicht voor ons. Wat ons nu al wil strelen, bemoedigen, versterken. We zien naar boven. En bovenal zien we op Christus. Zijn werk is volbracht voor ons. Amen. Gaan we samen zingen van Psalm 21, de versen 1 en 4. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. En ook het vierde, hij heeft toch God van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. 1 en 4 van Psalm 21. Wij gaan u samen danken en bidden. Getrouwe Vader in de hemel, met aan uw rechterhand uw Zoon. We komen tot u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die alles volbracht. En dat u ook als Vader heeft voorgehouden. Heren, wat heerlijk om te vernemen, om te lezen, om daar telkens weer op gewezen te worden. Wat Hij voor ons heeft willen doen en doet. Dat is geen verdienste, dat is genade. Dat is uw trouw, dat is uw liefde, dat is uw zorg, uw vaderzorg geweest. En nog, om ons dat bij te brengen, om ons daarbij te houden, om ons telkens weer warm te laten lopen voor uw evangelie. Heere God, we bidden u, laat het zijn loop hebben. Over het hele rond van de aarde, tot in de verste verte toe. We danken u dat we vanmorgen een ogenblik samen mochten zijn. Op deze zonovergoten dag. We bidden u voor de jongelui van het Kompas die vandaag op kamp gaan. Tezamen met hun leiding. En geef dat ze, ook al worden het warme dagen, zich toch ook mogen koesteren aan u als zon en als schild. Als God die verlicht en verwarmt, maar ook bij wie het goed schuil is. En geef hen, Heere God, te merken dat u ook in hun jonge leven de God bent die trouw houdt en die dat getoond heeft al de jaren door. Heere God, we bidden u, houdt u de wereld in uw hand. De wereld die zo vaak weigert om naar boven te kijken. Of het moest zijn om te zien hoe hoog de raketten gaan. De wereld die weigert om naar boven te kijken en te letten op uw stem, de komst van uw Zoon, die met de dag dichter op ons toekomt. Heere God, we bidden van u, we hoeven niet met onze hoofden in de wolken te gaan lopen, maar met beide benen op de grond, maar wel naar boven te zien, verwachtingsvol. En ook elk ander daarop opmerkzaam makend. En dat u de koning der koningen bent, die regeert. Niet maar eventjes, maar eeuwig. Heere God, we bidden u voor allen die een kruis te dragen hebben. Wat te neerdrukt. Wat naar boven kijken vaak bemoeilijkt. Geef dan dat ze mogen zien op het kruis dat leeg is. Van Jezus Christus en die gekruisigd. En die zijn verdiensten aan u heeft gepresenteerd. Voor ons. Heere God, ga met ons het verdere van deze dag. Neem ons in uw hoede. En houd ons heel dicht bij uw hart. Wij vragen het van u, uit genade alleen. Omwille van hem die in de hemel woont en troont. Een woning maakt, stoelen klaarzet. Wat een genade. Amen. We mogen onze liefdegaven nu gaan geven in de dienst der offerande. De eerste rondgang is bestemd voor Lolly, Way of Hope in Kosovo. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor de Zendings- en Evangelisatiecommissie. Terwijl de zendingsbussen aan de uitgang bestemd zijn voor het aanstaande werk van de vakantie Bijbelweek. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen op toonhoogte 219, Heilig, 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 Heere God Almachtig. Op toonhoogte 219. Wij verheffen onze harten tot God en ontvangen de zegen van Hem. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.